Ja, dankjewel.
Bent, we boffen met jullie. Jan, ik zal met je bidden. Vader in de hemel, we willen vragen of u Jan wil zegenen en hem wilt gebruiken als instrument door wie uw woord tot ons wil spreken. En ja, ik wil ook bidden voor ons, zoals we hier zitten, dat we uw woord ook mogen horen en in ons op mogen nemen. En vaak dan horen we alleen maar wat we willen horen, maar dan luisteren we niet. En Heer, daarom wil ik bidden dat uw woord ons zal raken. En misschien kunnen we daar ook wel wat emoties bij loskomen, maar die emoties mogen er ook zijn. U hebt ons met emoties geschapen en zo bid ik u. Wilt u ons raken vanochtend? In Jezus' naam. Amen.
Ik heb hier een monitor die erg bromt. Ik weet niet of dat aan mijn microfoon ligt, maar... Ik ben bang dat ik hem dan aan het eind van de week nog hoor. Ja, ik ga het vanmorgen hebben met jullie over keuzestress. Hoe ontdek je het plan van God voor je leven? En ik ga even kijken of dit lukt. Dat gaat niet lukken, hè? Ja, heb jij het gedaan of deed ik het? Ik deed het? Oké, mooi, heel goed. Fijn om te weten wat je soms doet. Toen ik bezig was met deze preek kwam ik een interessante uitspraak tegen van Mark Twain, een bekende schrijver. En hij heeft ooit eens gezegd, de twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag waarop je wordt geboren en de dag waarop je uitvindt waarom. Twee belangrijke dagen, de dag waarop je wordt geboren en de dag waarop je uitvindt waarom. Nou, een prachtige uitspraak hè, voor op zo'n Delsblauw tegeltje om te delen op Facebook, dat je denkt van ja, daar zit een diepe waarheid in. Maar ik merk dat dat uitvinden van waarom je wordt geboren best een ingewikkeld proces is. Natuurlijk is dat een ingewikkeld proces. Daar is op zich niks mis mee. Vaak stellen we die vraag in de kerk eigenlijk op een andere manier. En dan zeggen we tegen elkaar, hey, wat is eigenlijk de wil van God, het plan van God voor jou of voor mijn leven? God heeft met ons allemaal een plan, zeggen we. En wat is nou dat plan van God voor jouw leven? En ik merk na een aantal jaren voorgangerschap in een gemeente, waar ik ook veel pastorale gesprekken voer, is dat die vraag ontzettend verlammend kan werken op mensen. Want ja, wat is nou eigenlijk het plan van God voor je leven? Dat is heel ingewikkeld uit te voeren, uit te vinden. Begrijp ik wel wat God bedoelt? Versta ik dat wel goed? En als dat niet zo is, dan merk ik dat daar ontzettende stress zich ontwikkelt. En dat is vaak onder tieners zo. Een aantal jaren geleden was ik op het Flevo Festival en daar sprak een van mijn vriendinnen, Paulien Vervoren, over haar boek Hartelijk Getalenteerd. He, als je iets wil weten over het maken van keuzes als tiener en je wil geen stress, dan kan ik je dat boek aanbevelen. Klein beetje reclame, maar het is een goed boek. En zij sprak over haar boek, wat toen net uit was. En wij zaten in een heerlijke nomadentent. En naast me zat een 20-jarige, jonge, leuke meid die in de bloei van haar leven stond. Geweldig. En ze was net klaar met haar studie. En Paulien is nogal van de werkvormpjes, dus dan moest je weer iets met iemand naast je en zo. Je moest van alles gaan bespreken. En zij was mijn gesprekspartner. En ik merkte aan haar dat zij het ongelooflijk ingewikkeld vond dat zij op een kruispunt stond in haar leven. Ze had een studie afgerond en zij was ontzettend angstig eigenlijk, zo ervaarde ik dat, dat ze niet de juiste keuze zou maken. En ze had iets van, ik moet nu weten wat Gods wil is voor dit punt in mijn leven. En alleen al door het luisteren naar haar verhaal kreeg ik het eigenlijk een beetje benauwd. Omdat ik dacht van meid, kom op, je bent 20, get a life. He, doe even normaal. Je bent 20, wees blij dat je nu al een studie hebt afgerond. Je hebt alle mogelijkheden van de wereld en probeer een beetje ontspannen te zijn. Maar dat was niet bepaald haar houding. Of mijn middelste dochter Hanna, die inmiddels op het voortgezet onderwijs zit, maar toen zij de laatste CITO-toets moest doen op de basisschool, toen was die hele klas in een stress. Dit was gewoon de test aller testen. En deze test zou gaan bepalen of je putjeschepper zou worden of professor. Zo ongeveer hing dat beeld in die klas. En mijn dochter die ging met een dichtgeknepen keel die CITO-toets maken en scoorde daardoor ook beduidend lager dan haar eerdere CITO-toetsen, waardoor we een gesprek hadden op school en bleek van, hey, dit heeft alles te maken met de stress, dit is niet wat zij is. Dus mijn dochter ging met de CITO-toets om alsof het een test was om te kijken van hoe hoog je kon reiken. In plaats van dat het gewoon een test is om te kijken van wat zit er nou eigenlijk in je. Stress, keuzestress, heel ingewikkeld. En het gevolg is vaak kramp, geestelijke kramp die we ook vaak in de kerk kunnen hebben. En ik wil aan de hand van het begin van het leven van Jozef met u nadenken over hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Ik weet dus niet of ik, zoals Quincy zei, een antwoord ga geven. Dat zou al heel erg briljant zijn. Maar ik hoop wel een beetje een leidraad te geven hoe je daar nou op een fatsoenlijke manier mee om kan gaan. En daarom lees ik een stukje uit het begin van het leven van Jozef. Ik lees even vooruit de Bijbel in gewone taal. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Ik ben voorzichtig erg positief over deze vertaling. En ik ken de beperkingen natuurlijk ook wel, maar het is een lekkere leesvertaling. Ik zou overigens nog even iets vragen, schiet me net te binnen. We hebben een Spaanse gast in ons midden. Hartelijk welkom. Buenos dias, is dat zo? Is er iemand die Spaans spreekt en iets van de preek zou willen vertalen? Ja? Nee, oh, dat gaat te ver. Ja, ik hoor natuurlijk niet wat je zegt. Ik zie je lippen bewegen, je kijkt er... Nee, je hoeft mij niet te helpen en je hoeft ook niet op het podium te staan, maar misschien kunnen jullie naast elkaar gaan zitten en kun je proberen om een beetje de kern te vertalen. Ja, kan dat? Ja, ja. Oh, je kan ook achteraan gaan zitten, dat is misschien makkelijker. Ja, je hebt gelijk, ja. Nou, mooi, dan is dat opgelost. Goed, nou, hou je vast. Genesis 37 in het Spaans. Nu volgt het verhaal over Jacob en zijn familie. Jacob was gaan wonen in het land Kanaan, net als zijn vader. Zijn zoon Jozef was 17 jaar. Hij hielp vaak zijn broers als ze op de schapen en de geiten pasten. Jozef was een zoon van Rachel en zijn broers waren zonen van Jacobs vrouwen Bilha en Zilpa. Als er slechte dingen over de broers gezegd werden, vertelde Jozef dat steeds door aan hun vader. Jozef was geboren toen Jacob al oud was. Daarom hield Jacob meer van hem dan van zijn andere zonen. Hij maakte voor hem een prachtige jas met allerlei mooie kleuren. De broers merkten wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom hadden ze een hekel aan Jozef. Ze praatten nooit met hem. Op een keer had Jozef gedroomd. Hij vertelde zijn droom aan zijn broers. En toen kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Want Jozef zei, moet je horen wat ik gedroomd heb. We waren op het land aan het werk, we bonden het gemaaide koren bij elkaar in bossen en opeens ging mijn bos koren rechtop staan. Toen kwamen jullie bossen koren om mij heen staan en ze maakten een diepe buiging voor mijn bos koren. De broers zeiden tegen Jozef, denk jij soms dat je koning wordt? Dat je over ons kunt regeren? Toen hij over die droom vertelde, kregen ze een nog veel grotere hekel aan hem. En later kreeg Jozef weer een droom. Hij vertelde ook die droom aan zijn broers. Ik droomde dat de zon, de maan en 11 sterren een diepe buiging voor mij maakten. Jozef vertelde die droom ook aan zijn vader. Maar die zei boos, wat is dat voor een droom? Je denkt toch niet dat je moeder, je broers en ik voor jou zullen buigen? Jozefs broers waren jaloers op hem. Zijn vader dacht nog vaak aan die dromen. Dan sla ik een stukje over. Jozef die gaat dan naar zijn broers toe op aandringen van zijn vader om te kijken hoe het ermee gaat. De broers zagen Jozef al in de verte aankomen. Voordat hij bij hen was, bedachten ze een plan om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar, kijk, daar heb je die dromer. Kom, laten we hem vermoorden en in een put gooien. Dan zeggen we dat hij opgegeten is door een roofdier. Dan zullen we wel eens zien of zijn dromen uitkomen. Toen Ruben dat hoorde, zei hij, nee, laten we hem niet doodslaan. Een moord is niet nodig. Gooi hem in een van de putten hier in de woestijn, maar vermoord hem niet. Ruben was van plan om Jozef te redden en om hem terug te brengen naar zijn vader. Toen Jozef bij zijn broers kwam, grepen ze hem vast. Ze trokken zijn mooie gekleurde jas uit en ze gooiden hem in een put. Het was een waterput, maar er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Nou, dan een stukje over de karavaan die komt. U kent dat verhaal en dan wordt Jozef verkocht. De broers pakten Jozefs gekleurde jas. Ze slachten een bokje en haalden de jas door het bloed van het bokje. Daarna brachten ze de jas naar hun vader. Ze zeiden, kijk eens wat we gevonden hebben. Is dit niet de jas van Jozef? Jacob keek goed en riep toen, ja, het is de jas van Jozef. Hij is vast en zeker opgegeten door een roofdier. Hij is dood. Jozef is dood. Van verdriet scheurde Jacob zijn kleren. Hij deed rouwkleren aan en hij rouwde om zijn zoon, dagenlang. Al zijn zonen en dochters probeerden hem te troosten, maar Jacob wilde niet getroost worden. Hij zei, ik blijf verdrietig totdat ik Jozef terugzie in het land van de dood. Zoveel verdriet had Jacob om zijn zoon. De handelaars brachten Jozef naar Egypte. Daar verkochten ze hem aan Potifar. Die had de leiding over de lijfwacht van de farao. Tot zover. Genesis 37, bijna helemaal. Een van de verhalen die je ongeveer als eerste leert kennen als kind. Tenminste, als je in een christelijk gezin opgroeit. Het verhaal van Jozef, een man voor alle seizoenen. Of het nou stormt in je leven, of dat je een zonnige windmeedag hebt. Bij Jozef vind je al die facetten. En dat kan ons ontzettend helpen als het gaat om hoe volgen we nou de wil van God? Hoe ontdekken we nou de wil van God? Nou, dat verhaal van Jozef, zoals we dat gelezen hebben, dat begint met drie eenvoudige observaties. In de eerste plaats lezen we dat Jozef 17 is. Een jong ventje. In die dagen was je al wat ouder. De puberteit stamt pas ongeveer uit 1910. Toen bedacht iemand van nou, het zou goed zijn als tieners een jaar lang een beetje kunnen rondspringen. En dat noemen we dan puberteit. Later is dat ongeveer tot 45 opgerekt. Maar in die dagen, de dagen van Jozef, bestond iets als puberteit nog niet. En als je 17 was, in de middeleeuwen bijvoorbeeld, of in de Gouden Eeuw, kon je al kapitein op een schip zijn. Dus dat lag iets anders. Maar toch, hij was 17. Het tweede wat we overlezen is dat hij bezig was in het familiebedrijf. Hij was bezig om de geiten en de schapen van zijn vader te hoeden. Wat hij gewoon was, net als zijn broers. En het derde wat je een beetje tussen de regels door moet lezen, is dat ik het gevoel heb dat Jozef werkelijk geen idee heeft wat er de volgende dag allemaal zou gebeuren. Hij weet niet wat er komt. Nou, simpel, drie observaties. Als we op dat moment aan Jozef hadden gevraagd of hadden kunnen vragen van Jozef, wat denk jij over je leven? Wat zijn je dromen? Hoe zit het met jouw CITO-test? Wat ga jij precies worden? Dan weet ik, nou, ik kan wel zeker zeggen dat hij niks anders gezegd had dan herder, hoeder van de kudde. Ik denk niet dat Jozef gezegd had van nou, leuk dat je het vraagt. Ik denk dat ik minister-president van Egypte word, wat hij later zou worden. Natuurlijk, Jozef had geen enkel idee. Dat is hartstikke normaal. Wie is er 17 in de zaal? Echt niemand? Nee, echt niet? Ja, eentje, oké. Okay. Weet je al wat je wil gaan worden? Oké, top, mooi. Ja. Nou, sommigen weten dat wel. Die willen van kind af aan dierenarts worden of zo. Ik wilde altijd straaljagerpiloot worden. En toen hield ik niet op met groeien. En toen moest ik van ellende maar in de verkeer storen toen ik beroepsmilitair was. En er was geen bal aan, dus mijn hele leven stortte een beetje in. Wat weet je op je 17e? Ik bedoel, ja, je weet veel. Ik bedoel dat niet denigrerend, maar meer in de zin van wat weet je van het leven? Soms heb je je blik gericht op baan A. En de dag dat je daar begint te werken, weet je al, dit is echt helemaal niks voor mij. En buiten dat is het ook een beetje een versus issue. Ik bedoel, in onze dagen kun je eigenlijk worden wat je wil. Wat voor opleiding doe je, mag ik dat vragen? Je doet? Toegepaste psychologie. Oké, nou, je hebt al een behoorlijke nauwe straat al gekozen van wat je kan worden. Dat is interessant. Is je vader psycholoog of je moeder? Nee, oké. Dus nou, dat is interessant. Je kunt dus vandaag de dag een studie gaan volgen die haak staat op wat je ouders deden. Dat is interessant. Dat kon in die dagen helemaal niet. Net zoals pak een beet 50 jaar geleden, als je vader boer was en jij was een mannetje, dikke kans dat jij ook boer werd. Of als je vader een bedrijf had, dikke kans dat jij in de wieg gelegd was om dat bedrijf op een zeker moment over te nemen. Er was eigenlijk helemaal geen kans, vaak, om iets anders te gaan doen. En zeker niet in de cultuur waarbinnen Jozef leefde, en we komen dat nog wel vandaag de dag in sommige culturen tegen, was het eigenlijk niet echt goed mogelijk om iets anders te gaan doen dan datgene wat je familie deed. Nou hebben wij toch een beetje een handicap bij dat verhaal van Jozef. Want wij kennen dat verhaal heel goed, over het algemeen. En wij weten hoe het afloopt. En dat beperkt ons een beetje als we dat eerste hoofdstuk waar het over Jozef gaat lezen. Want op het moment dat we hier in het verhaal vallen, weet Jozef absoluut niet wat er met hem gaat gebeuren. Hij hoedt gewoon de schapen en hij weet helemaal niet wat zijn toekomst is. Wist Jozef veel wat Gods plan was voor zijn leven? En dat vind ik interessant. Als we het verhaal van Jozef even helemaal zouden kunnen uitschetsen vanmorgen, dan denk ik dat het heel helder wordt dat Jozef laat zien dat niet wij het plan voor ons leven ontdekken, maar dat Gods wil ons ontdekt. Dus niet wij ontdekken het plan voor ons leven, maar Gods wil ontdekt jou. Dat is precies omgekeerd dan wat we vaak in een maakbare cultuur als de onze onszelf voorhouden. En dat geeft, hoop ik, ook een groot stuk ontspanning. Je zou de wil van God eigenlijk kunnen omschrijven met een zonsopgang in plaats van met een zonnestraal. Een zonnestraal, dat heb je zeker nu met dat mooie herfstweer. Als je bijvoorbeeld in een bos loopt, dan heb je wel eens van die mooie lichtvallen door het bladerdak heen. En je voelt je dan gevangen in zo'n spotlight. Nou, sommige mensen gaan op die manier om met de wil van God. Die proberen wat ze kunnen en die springen totdat ze dat licht hebben opgevangen. En dat zou hen dan verder helpen. Of andere mensen gaan om met de wil van God alsof het een soort Super Mario spelletje is op de PlayStation. Als je niet alle sterretjes of muntstukjes gepakt hebt tijdens je levensweg, dan mis je iets. En dan heb jij dus een levensgroot probleem met je leven. Met andere woorden, let goed op, kijk naar alles wat in je leven gebeurt en pak die muntjes. Want als je er één mist, dan heb je echt een probleem. En het gevolg is een diepe geestelijke kramp die in mijn beleving God ook degradeert tot een heel klein Super Mario figuurtje. Want God is veel groter dan dat. Denkt u echt dat als wij één signaal van God missen, dat God dan denkt van ja, jammer, game over? Helemaal niet. Ik bedoel, God werkt op een hele andere manier. En daarom vind ik het ook heel spannend dat niet wij in eerste instantie Gods wil ontdekken, maar dat Gods wil ons ontdekt. En dat is een stuk rustiger. Ik ga proberen of ik de volgende slide... Ja, dat lukt. Laten we maar eens kijken hoe dat in het leven van Jozef eraan toe gaat. Jozef heeft zijn levenspad niet bepaald gekozen, maar hij werd gekozen en hij was gehoorzaam aan God en daarom kon God hem ook gebruiken. Dit is de zonsopgang boven Rotterdam, maar ook over Jozefs leven. Hij is eerste favoriete zoon van zijn vader. Ingewikkeld verhaal. En zijn broers die hebben een ontzettende hekel aan hem. Sommige vertalingen die zijn wat scherper en die zeggen ze begonnen hem te haten. Ja, wat denk je? Hij werd verraden door zijn broers. Dan gaat die zon weer een stukje hoger. En toen werd hij als slaaf verkocht, je eigen broer notabene. Hij werd gekocht door Potifar. We kennen het verhaal, dus ik skip even wat verder. Hij wordt dan vals beschuldigd dat hij de vrouw van Potifar zou willen verleiden om met haar naar bed te gaan. En daardoor belandt hij in de gevangenis. En dan ontmoet hij twee nogal illustere figuren. De bakker en de schenker van de farao. En die hebben een goede tijd samen. En Jozef die doet wat ervaring op met dromen uitleggen. En helaas voor de bakker loopt dat niet zo goed af. En daardoor komt de schenker vrij. En die mag terug naar het hof van de farao. En die belooft Jozef van nou, let op mijn woorden. Als ik terug ben aan het hof van de farao, dan ga ik een goed woordje voor je doen. Maar dat doet hij niet. Hij vergeet het. Tenminste, tot het moment dat de farao een ingewikkelde droom heeft. En dan ineens denkt die schenker, hey, ik ken die gozer nog uit de baaiers. Oeps, 3 jaar vergeten. Nou ja, never mind. Wat is 3 jaar op een mensenleven? En dan wordt hij droom uitleggen van farao. En dat doet hij niet omdat hij zo'n geweldige gave heeft voor dromen uitleggen. Maar dat doet hij omdat hij God de eer geeft. Hij zegt van, ik ben het niet, het is God die dat duidelijk kan maken. En als gevolg van datgene wat God hem laat zien en wat hij aan de farao legt, wordt hij minister-president van Egypte, ontmoet hij aan het einde van het verhaal zijn broers en krijgt hij een geweldig verhaal over vergeving en wordt hij de redder van het Egyptische volk en van zijn familie. Dat is de zonsopgang in het leven van Jozef. Dit is niet de CITO-test. Jozef, wat ga je worden? Ja, ik word minister-president van Egypte, want ik ben nogal goed in dromen uitleggen. Lieve mensen, dit is niet Jozef die de wil van God ontdekt aan het begin, maar Jozef die als het ware omkijkt en zegt, terugkijkend in zijn leven, wauw, dit is de wil van God leven geweest. Hartstikke boeiend, hartstikke geweldig. Bij het lezen van Genesis 37 moest ik direct denken aan een woord wat helemaal niet in de Bijbel voorkomt, maar wat we in de toegepaste psychologie wel heel vaak toekomen. Namelijk het woord dysfunctioneel of dysfunctioneel gezin. En wat kijk maar eens met je 21ste eeuwse bril naar dit verhaal. Even heel simpel, plat verhaal, je hoort het voor het eerst. Waar gaat het dan over? Dat gaat over een vader, die heeft 4 vrouwen... En bij al die vrouwen heeft hij verschillende kinderen, 11 broers. Oh ja, en dan hebben ze ook nog een zusje, Dina. En dat gezin dat functioneert op de een of andere manier met elkaar. En midden in die complexe gezinssituatie, die je natuurlijk wel cultureel kunt plaatsen, maar toch, is 1 zoon de favoriet van de vader. Nou, dat is wachten op problemen. Dat kun je voorstellen. En misschien kennen we zoiets wel uit onze eigen gezinssituaties. Want welk gezin is eigenlijk perfect? Welke opvoeder staat aan het einde van de rit tijdens een soort prijzenslag op het podium om de prijs voor beste opvoeder in ontvangst te nemen? Nee, opvoeden is ingewikkeld. En je doet het met de beste bedoelingen en voor je het weet is het kind puber ongeveer. En dan was jij nog ongeveer bij de 6-jarige leeftijd en denk van, oh wacht, wat gaat het ontzettend snel. Opvoeden is ingewikkeld, je geeft je eigen gebrokenheid daarmee door. Zeker als je zelf uit een echt gebroken gezin komt, zoals ik, dan zul je dat begrijpen. Of als je een lastige relatie hebt gehad met je broers of met je zussen, dan zul je dat begrijpen. Of als er sprake is geweest in jouw gezinssituatie van geweld of van misbruik zelfs. Ja, dan zul je zo'n situatie wat beter kunnen begrijpen. We zijn allemaal gebroken mensen. Ik denk als ik met u allemaal een uur zou mogen praten vandaag. Nou, dat lukt vandaag niet meer. Ja, dat zijn er te veel. Maar over een periode. Dan zou ik van u allemaal verhalen van gebrokenheid horen. Misschien wel midden in de verhalen van overwinning. Maar toch. Die gebrokenheid van het menselijk bestaan, die kennen we ook, denk ik, allemaal. En toch, die gebrokenheid in het gezin van Jozef, die dysfunctionaliteit, kon hij er wat aan doen dat zijn vader een leuke gast vond? Ja, hij kreeg gewoon een jas, ja. Maar die broers, die dachten daar anders over. Maar het weerhoudt Jozef helemaal niet van om gedurende zijn leven trouw te zijn aan God. Dat kun je aan de rest van het verhaal wel heel goed zien. Er is bij Jozef, zou je kunnen zeggen, geen enkel verwijt of geen boosheid naar God. Ik las het toevallig net nog even in de voordienst. Als je Genesis 45 bekijkt, vers 5. En dan komen die broers terug en met knikkende knieën staan ze dan van, oh boy, dit is Jozef. En dan zegt hij in vers 5, maar jullie hoeven niet bang te zijn. En jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd om jullie leven te redden. Jozef is kennelijk toegewijd aan God. Die draait zich om en kijkt terug naar al die jaren in zijn leven en denkt van zo, dat is Gods hand geweest. En zelfs de broers die hem wilden vermoorden en die hem een beroerd leven hebben bezorgd, die kan hij vergeven en hij zegt, wees niet boos op je. Ook niet omdat je mij verkocht hebt, want het plan van God zat daarachter. En dat vind ik mooi. Hoe functioneel of hoe dysfunctioneel ons gezinsleven was, en dat kan soms verschrikkelijk ingrijpend zijn, daar wil ik helemaal niets van afdoen. Het zou geen belemmering moeten zijn om God te dienen. Het zou geen belemmering moeten zijn om God te volgen. Als we naar het leven van Jozef kijken, dan zien we dat het leven zich in een aantal stappen ontvouwt. Hij was duidelijk anders dan zijn broers. Het was een beetje een dromertje en die anderen, stel ik me voor, waren wat stoere kerels met baarden. En Jozef dan een beetje een pluizig baardje, denk ik. En zijn vader gebruikte Jozef, of misbruikte Jozef, om zijn andere zoons te controleren. Niet zo handig. En zijn vader die benadrukt dan de voorkeur voor Jozef, geeft hem een prachtige jas, ook niet zo wijs. En dan krijgt hij twee van die gekke dromen over die schoven waar wel heel duidelijk is waar het om gaat. Die andere schoven, zijn familieleden die voor zijn schoof buigen. En over die maan en die sterren. Het is overbodig om te zeggen dat zijn broers en zijn vader en moeder nou niet bepaald enthousiast waren over de dromerij van Jozef. Ze begonnen echt een ontzettende, gloeiende hekel aan hem te krijgen. En soms kun je dat ook hebben als mensen voor Jezus kiezen. Ik maakte dat laatst nog mee van een jonge moslima die tot geloof kwam. En eigenlijk niet zo goed wist hoe ze daarmee om moest gaan. Want als zij dat aan haar familie zou vertellen, dan zou dat haar leven kunnen kosten. Een Nederlandse moslima trouwens. Ja, ze is wel Marokkaans, maar tweede generatie. Dus ik bedoel niet iemand die net ergens uit een IS-gebied komt. Maar iemand die gewoon opgegroeid is in Zoetermeer en die dan tot geloof in Jezus Christus komt. En haar broers die furieus op zullen staan en zeggen, wij zullen jou wel eens een lesje leren, zodat je de keuze voor Allah maakt. Heftige dingen. Je denkt van, wow, hoe werkt dat? En Jozef eindigt dan als een slaaf in Egypte. En het opvallende is aan het gedeelte wat ik gelezen heb, dat God nergens wordt genoemd. De naam van God wordt helemaal nergens genoemd. En je kan je afvragen, waar is God? in dit verhaal? Waar is God? Kijk, als het goed met ons gaat en we zijn jong, want als je wat ouder wordt, dan heb je namelijk al wat meer historie geschreven over dingen die niet zo goed gaan. Ik hoorde net, Peter die heeft zijn moeder verloren. Nou, dat zijn allemaal van die krassen op je ziel. En naarmate je ouder wordt, dan neemt dat toe, wordt het leven ingewikkelder. Maar als je ouder wordt, als je jong bent, dan lijkt alles goed te gaan. En dan zing je makkelijk en dan geloof je soms misschien ook makkelijk, misschien soms ook niet. Er zijn ook andere verhalen. Maar als het nou niet goed gaat, dan komt het erop aan, dan sta je op een soort scheiding. Ik had het vorige week trouwens zelf. Er was een jongen bij ons in de gemeente en die ging naar de dokter. En binnen 2 dagen was hij geopereerd aan een kwaadaardige tumor. 30 jaar. En een rollercoaster. En 2 dagen later ging ik naar de dokter. Voor hetzelfde plekje, zeg maar. En de dokter zei van, nou, ja, ik denk het niet, maar laten we even checken. En ik lag dus eigenlijk in diezelfde week in Leidschendam, of hoe heet dat, vlakbij in Vleuten was het, op dezelfde bank als waar die jongen uit mijn gemeente een paar dagen daarvoor had gelegen om een echo te laten maken van een bepaald lichaamsdeel. En toen dacht ik wel even, is dit nou zo'n fase dat je je bladzij omslaat en dat je denkt van, oh, kanker, ik ben nu patiënt, dat kan. Er zijn velen van u geweest die ook op die tafel hebben geleefd, op andere tafels, en waar het wel zo was. En toen dacht ik van, wauw, Heer, wat is eigenlijk uw plan met mijn leven? Ik ben nog niet uitgeleefd, en die jongen ook niet. Hoe werken dat soort dingen? Dus op het moment dat je wat ouder wordt en je gaat dingen mankeren, en het leven wordt ingewikkelder, je huwelijk was misschien niet zo rooskleurig als je gehoopt dat het was, of een van je kinderen overlijdt, dan is het soms wel eens ingewikkeld om het zicht op God te houden. Echt ingewikkeld. Als we naar Jozef kijken, dan kunnen we een aantal dingen leren van Jozef en de wijze waarop hij omgaat met God. Is mijn batterij leeg of niet? Nee, ze de mijne niet, maar oké. Het bijzondere is, van die wil van God is dat God je blijkbaar op plaatsen kunt brengen waar hij je wil hebben. En dat kun je pas achteraf zien. We kunnen van tevoren, kun je ons, in 2012 hadden mijn vrouw en ik het gevoel dat we sterk geroepen waren voor Amsterdam-Noord. En we waren vreselijk enthousiast. Ik ben wild over Amsterdam. En ik dacht van, yes. En voor 2 maanden leek het wel of alles klopte. En toen was het weg. Niks klopte meer. Het was alsof je een sluis hebt waar heel veel water in staat. En iemand was vergeten die stomme sluisdeur aan de andere kant dicht te doen. En dat water stroomde zo weer weg. We dachten van, hoe zit dat? He, dus je kunt het van tevoren niet altijd zien, maar achteraf kun je dat vaak wel bepalen. Hij kan de details van waar hij jou wil hebben van tevoren organiseren. He, dat als je terugkijkt, dat je dacht van, hey, toen en toen ging ik toegepaste psychologie studeren. Dat had een bepaalde reden. Dat had ik zelf niet kunnen verzinnen. He, of iets anders. He, God kan deuren openen die muurvast lijken te zitten. En die soms zo'n lange aanloop nodig hebben om ergens te komen. Hij kan obstakels uit de weg ruimen. Hij gebruikt jouw keuzes ook in zijn plannen. Dat vind ik ook wel goed om te noemen. En vaak hebben we het idee dat we zeg maar op de rand van ons bed zitten en het gevoel hebben van, Heer, ik beweeg niet totdat u zegt wat ik moet gaan doen. Nou, dat kan heel vroom lijken en je kunt het ook oprecht menen, maar het helpt je nou niet zo best door de dag door. He, dus het is ook een lekkere vrijheid om met God te mogen leven. Dat je zegt van, Heer, relax. U gebruikt toch mijn plannen wel, he, mijn keuzes in uw plannen. Hij gebruikt ook onze fouten in zijn plannen. Dat vind ik ook fijn. En soms kunnen we ernstige fouten maken. Ik kan niet zeggen dat wat die broers met Jozef deed, dat dat nou de les was. Gemeente, het gaat vandaag over de broers van Jozef. Wie heeft de broers? Ja, ik zou ze direct in een put gooien en naar Egypte verkopen. Want dat zegt de Bijbel. Het staat er toch? Ik bedoel, natuurlijk kun je die les er niet uithalen. Onzin. Het blijft iets slechts. Maar God gebruikt het uiteindelijk om diezelfde haatvolle broers te redden. En hij gebruikt zelf catastrofes ten goede. En dat is wel een zware. Daar moeten we ook niet zo makkelijk over doen. Dan kunnen we niet zeggen van, nou, ik heb nou wat geleerd. God gebruikt alle dingen ten goede. He, Paulus zegt dat. Dat kan ook een vreselijke tekst zijn om u nog mee om de oren te slaan. He, vorig jaar begroef ik een jongen van 18. En ik ga niet tegen de ouders zeggen, nou, God gebruikt zelfs een catastrofe, hoor. Hij alle dingen keert hij ten goede. Dat zou gruwelijk zijn om te zeggen.
Maar bij Jozef zien we het. En ik weet zeker, als ik een aantal van u de gelegenheid zou geven om iets over uw leven te zeggen, dat u zou zeggen, ik heb dingen meegemaakt die waren vreselijk. Maar ze zijn ten goede gebruikt in mijn leven. Maar het allerbelangrijkste is dat we ontspannen moeten zijn. Relax. God heeft de controle over deze wereld. Zou hij dan niet de controle hebben over jou en over mijn leven? Ontspan je een beetje. En die vraag, waarom ben je geboren, die kan ons helemaal verlammen. Onze keel dichtknijpen. Maar we moeten met elkaar constateren dat we God altijd op de rug kijken. Zoals Jozef, die zich omdraait en denkt van, hey, ik zie een lijn door mijn leven. Ik zie Gods hand hierin. Als God dit niet georganiseerd had lang van tevoren, dan was mijn familie en daarmee het volk Israël een vrede hongersdood gestorven. En over was het met de plannen van God. Wist de 17-jarige Jozef veel wat de plan van God was voor zijn leven? Maar terugkijkend op zijn leven, weet Jozef hoe het zit. En vallen de stukjes van de puzzel op hun plaats. Soms kun je terugkijken op je leven en zeggen, die moeilijke periode in mijn leven, die hebben me ergens gebracht waar ik nooit zou komen. Nou, was het daarom een fijne periode? Ging je daar juichend doorheen? Toen je misschien wel op zo'n tafel lag bij een of andere arts? Nee, natuurlijk niet. Maar soms brengt het je ergens waar je niet gekomen was. Ik kwam dit plaatje tegen als antwoord op de vraag. Dat wil zeggen, ik kwam eerst de foto tegen. Ik ben een beelddenker. Ik heb vanmiddag weer een pop-up kerk in Woerden. Dat is een kerk voor onkerkelijken. En daar hebben we ook altijd een stilte moment, waarin we dan kijken naar een foto. En dan zijn we 5 minuten stil en dan gaan we delen wat onze gedachten zijn. Nou, heel speels en leuk. Dus ik ben altijd op zoek naar foto's die me raken. En deze foto raakte me zo intens. Ik weet niet of het hetzelfde heeft. Wat is dit lekker. Dit is een kind die giechelt. Gewoon en schatert. Gewoon ongeremd en zonder etiketten. Maar het is goed, het is veilig, het is gul, het is veel. Ik weet niet of u dat gevoel er ook bij heeft. En dat je denkt van, ik kijk naar dat gezicht van dat kind en denk, ah, ik zou wensen dat ik in die situatie was. En dat je weet waar ze om moet lachen. Wat was het? Stond papa daar gekke bewegingen te maken of werd er een goede mop verteld? Of, nou ja, wat was het? Geen idee. Maar het gezicht, dat straalt van alles af, van een ontspannenheid ook. Ik zie helemaal geen kramp. Ik zie diepe ontspanning. En ik kwam de zin tegen, I was born to serve the Lord and everything else is just details. Ik ben geboren om God te dienen, dat is het antwoord. En alle andere dingen in mijn leven zijn slechts details. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat we kunnen leren uit het leven van Jozef, maar uit heel veel Bijbelgedeelten. Waarom ben jij geboren? Waarom ben ik geboren? Om God te dienen. En alle andere zaken in ons leven, dat zijn slechts de details. Ja, belangrijke details. Wie wordt mijn partner? Als ik geen partner kan vinden, help, wat doe ik dan? Als ik alleen blijf? Mijn huwelijk ging goed of niet zo goed of slecht of een echtscheiding geweest. Wat ga ik doen? Welke studie ga ik volgen? Dat zijn inderdaad geen onbelangrijke zaken. Maar ze staan niet zo hoog als die eerste. Namelijk dat we geboren zijn om God te dienen. En geloof in God als de eerste stap. Accepteer Jezus als je Heer over je leven. En ik zou er naar aanleiding van volgende week bij willen zeggen, laat je dopen en maak het concreet en leef op die manier. Op die manier. Er zijn dagen dat we niet zo uit ons bed komen. De meeste dagen. Maar er zijn ook dagen dat je wel zo uit je bed komt of gedurende de dag zo voelt en koester die dagen. Leef voor zijn aangezicht. We zijn kinderen van de schepper van hemel en aarde. Dat is niet niks. We zijn gevuld met zijn geest. En we zongen net dat een van die liederen van ik kom naar u toe rennen of zo. Ik weet het niet precies. Best een mooi lied. Maar tijdens het zingen dacht ik van het is ook wel een beetje gek. Ik kom naar u toe rennen totdat ik bij u ben. Ik heb van een raar beeld eigenlijk. U bent daar en ik ben hier. En ik moet vreselijk mijn best doen om daar te komen. Helemaal niet. God heeft vreselijk zijn best gedaan om bij u te komen. Hij woont in ons door zijn Heilige Geest als u Jezus heeft aangenomen als uw persoonlijke verlosser. En dan woont de schepper van hemel en aarde als het ware in u. En dan mag u nieuwheid van leven hebben. En Salomo, de meest wijze koning aller tijden, die zegt heel simpel, ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Ik bedoel, dat is het. Ken God. Zorg dat je relatie met hem oké is. En dat is best hard werken. Want er zijn mensen die horen heel vaak de stem van God. Soms klopt dat en soms niet. Moeten we ook eerlijk in zijn, dat is ook niet erg. Mensen die wat makkelijker experimenteren. Er zijn mensen die horen helemaal nooit de stem van God. En dat is ook ingewikkeld. Hoe mogen we dat elkaar nou leren? Door God dieper te kennen. Door hem beter te kennen. En dan zal hij op de een of andere manier je paden recht maken. Relax. Aan het begin van Genesis 37 hoedde Jozef de schapen en de geiten van zijn vader. En aan het eind van hoofdstuk 37 is hij verkocht als slaaf in Egypte. De echte held van het verhaal van Jozef is niet Jozef, maar God. Hij leidt zijn leven terwijl Jozef geen flauw benul heeft van het grotere plaatje. En laat dat ons vertroosten. We zongen het in dat prachtig gezongen lied van Hillsong. I am yours and you are mine. Ja, hooglied, mooi. Ik vond het zo mooi. Ik ben van u, Heer, en u bent van mij. Laat dat ontspanning geven. Wie weet wie dit is? Rick Warren, ja, Rick Warren. Dat is de bekendste dominee van de wereld ongeveer. Ja, maar niemand kent hem, nee. Maar u kunt vast wel zijn boeken. Purpose-driven life, doelgericht leven, doelgerichte gemeente, doelgerichte voetballen. Nou ja, het was een hele serie geworden. Hij is er ongelooflijk rijk van geworden. Maar het knappe aan hem vind ik dat hij dat geld altijd heeft weggegeven en bleef leven zoals hij leefde. Dat vond ik ook wel heftig. Dat ik dacht van, nou, hij doet er goed werk mee. Maar hij is predikant, een van de bekendste ter wereld, denk ik, en schrijver van het boek Doelgericht Leven. Een boek wat duizenden mensen heeft geholpen in hun verdere geloofsleven. Op 5 april 2013 was ongetwijfeld de meest afschuwelijke dag in het leven van Rick en Kay Warren. Die dag voelden ze dat er iets niet goed zat. Hun 27-jarige zoon Matthew leed al zijn hele leven aan een mentale ziekte en was daardoor vaak ernstig depressief. En Rick en Kay hadden alles gedaan wat in hun vermogen lag, en dat is nogal wat, gezien wat hij allemaal verdiende aan zijn boeken, om hun zoon te helpen met de beste medische experts en therapeuten die te vinden waren. Maar toen ze op 5 april 2013 naar het appartement van hun zoon gingen, konden ze niet binnenkomen. De deur zat aan de binnenkant op slot. En omdat ze het niet vertrouwden, belden ze de politie en die brak de deur van het appartement open en bevestigde hun diepste angst. Matthew, de zoon van wie ze zo verschrikkelijk veel hielden, had een einde gemaakt aan zijn leven. Na de dood van zijn zoon legde Rick voor een aantal maanden zijn taken in de kerk neer en preekte hij niet. En hij keerde terug op 28 juni 2013... En omdat hij een van de bekendste predikanten ter wereld is, was er ongelooflijk veel pers bij aanwezig. En Rick en Kay spraken allebei tot de gemeente en ze bedankten hen voor de steun en hun liefde. En in een poging om duidelijk te maken wat het geloof voor hen betekende tijdens deze tragedie, zei Rick: God weet wat het is om een zoon te verliezen. Als je door een zware tijd gaat, probeer je een antwoord te vinden op de vraag waarom. Waarom? Het waarom van je pijn. Maar zelfs als je weet waarom de tragedie gebeurde, zal het je geen bal verder helpen. Je hebt geen verklaring nodig, maar alleen de aanwezigheid van een troostvolle God. En aan het einde van de dienst kwam Rick op het podium en deed hij iets wat hij nooit deed. Hij zong mee met het aanbiddingsteam en ze zongen het prachtige lied Blessed Be Your Name. Misschien ken je de tekst, we gaan het zo zingen. Gezegend is uw naam. En we zingen dat heerlijk. You give and take away. De tekst uit Job. U neemt en u geeft, maar ik zal uw naam blijven zegenen. En terwijl ze dat lied zongen, hield Rick, terwijl de tranen over zijn wangen stroomden, zijn Bijbel omhoog. En zong hij die woorden met meer kracht dan hij ooit had kunnen doen. You give and take away, and my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Alleen een man die een grote God kent, kan zoiets. Want met een kleine God komen we niet ver als we iets moeilijks meemaken. We hebben een grote God nodig. De God van Jozef, die ook jou en mijn God wil zijn. En al die fasen van onze levens mogen we op hem vertrouwen. En mogen we leren dat het ontspannen mag zijn om aan de hand van je vader te wandelen. Onze kinderen maken ook wel eens andere keuzes dan wij. Ze fietsen bijvoorbeeld een andere straat in. Nou ja, dan rij je als ouder niet door en denk je van, ja, ik heb er nog drie. Nee toch? Waar ben je nou veiliger in een goede gezinssituatie dan in de hand van je vader of van je moeder? En zo mogen wij ook leven voor Gods aangezicht. Ontspan. Amen. Heer, dank u wel dat u God bent, de God van Jozef, die veel verder kan kijken dan wij en die soms dingen organiseert in ons leven of in de wereld om daar te komen waar u uiteindelijk wil zijn. En u weeft als het ware onze eigen keuzes, maar ook onze fouten in uw eigen plannen. Want u bent God. U bent niet zomaar iemand die zich afhankelijk maakt van onze menselijke keuzes, maar u weeft dat er doorheen. Heer, ik wil u danken dat u naar ons omkijkt. Wie is de mens dat u zijner gedenkt, zegt de psalmist van Psalm 8. Nietig en klein. Maar u kwam naar deze aarde in Jezus om door uw geest in gelovigen te wonen. En daarom bent u niet ver weg. We hoeven niet te rennen, niet te hollen en niet te zoeken. U bent er. Ja, soms moeten we wel wat stof wegvegen. Of wat rommel wegzetten om u beter te kunnen verstaan of te kunnen zien in ons leven. En daarom wil ik bidden in het bijzonder voor alle jongeren die hier zitten en die opgroeien in een maakbare cultuur waar de keuzestress mensen verlamt. En ik wil je zegenen met een gevoel van relaxedheid. Want je kent God. En als je God niet kent, dan zou ik je willen vragen om daar niet te lang mee te wachten. Misschien vind je de kerk saai. Vind je preken saai. Vergeef ons voor onze saaiheid. Maar we vertegenwoordigen een niet saaie God. Een God die kolibries maakt en vlinders en olifanten en giraffen en mensen. Wie kan dat verzinnen? Heer, u bent zo groot en zo vol majesteit dat we nauwelijks onze ogen naar u kunnen oprichten omdat u zo groot bent. Maar u bent zo groot dat u klein bent geworden in Jezus om bij ons te komen wonen en zeggen van, hey, kijk naar mij. Pak mijn handen die doorboord zijn voor jouw zonde en voor jouw falen en leef. Leef door mij heen. En ik zal je mijn geest geven, zodat je mag leven. En ga dan maar oefenen met het verstaan van die stem van God. Maar doe het vooral relaxed. Geen kind ter wereld zal niet kunnen slapen van de pijn dat hij de stem van zijn eigen vader of moeder niet kent. Het is simpel. Vader spreekt of moeder spreekt en het kind hoort. En Heer, daarom is het onze taak om te luisteren. En het is uw zaak om te spreken. Daar hebben wij niks mee te maken. Wij kunnen alleen maar iets doen als u spreekt. En daarom vraag ik u, wilt u spreken? Ook als we samen als voorganger en gemeente een traject lopen om te zien waar u eigenlijk staat in dit plaatje en of we met elkaar verder moeten of niet. Kunnen we heel gestrest doen, maar dat ga ik niet doen. En ik hoop de gemeente ook niet. Want u bent onze vader. En als u als vader zegt dat we moeten gaan, dan gaan we. En als u als vader zegt dat we moeten blijven, dan blijven we. En zolang u niks zegt, dan doen we niks. Want wij zijn van de afdeling luisteren. Heer, wilt u spreken in ons hart? Ik wil een bijzonder bidden voor de mensen die worstelen met hun leven en grote vragen hebben, die ook hier zitten. Mensen die een verlies hebben geleden. Mensen die worstelen in hun leven waarin het niet meer makkelijk gaat. En mensen die misschien wel die vraag hebben die ik ook constateerde. Waar is God in Genesis 37? Heer, we horen niks van u. En soms kan het ook zo zijn dat we het gevoel hebben dat het leven leeft en dat we u nergens horen. Dat we u alleen maar horen in de kerk. En dan kunnen sommige liedjes ook zo goedkoop zijn. Maar ik bid juist voor die mensen dat u hen wil bemoedigen door uw aanwezigheid op dit moment in hun leven. Heer, u houdt van mensen. U houdt van zoekers. U houdt van worstelaars. Ik bid voor deze mensen. Wilt u hen helpen met uw ontspanning, maar ook met uw leiding? Ook als we soms zo in de knoop zitten met elkaar of met onszelf dat we niet weten waar we van ellende moeten beginnen om de knoop te ontwarren. Maar u bent degene die erbij kunt. Wij hoeven niet te reiken tot hoogte waar we niet kunnen reiken. We zijn geboren om u te dienen. En alle andere dingen zijn details. Leer ons leven als dat prachtige kind op die foto. Gul, overvloedig, rijk, ontspannen, relaxed. Zegen ons, Vader, in de naam van Jezus Christus, die ons opnieuw met elkaar verbond. Amen.